zijn gaven getuigt. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is.
Als we naar de geschiedenis van Kaïn en Abel kijken, want het zijn twee broers, dan wordt het licht hier geworpen op Abel en zijn offer. Dan weten we eigenlijk bijna niets over Abel. Het is geen groot verhaal met een biografie, een film, Corrie ten Boom, en een geweldig getuigenis over het hele leven heen. Zijn geboorte en dood is beschreven en alles wat daartussen gebeurd is in 8 kleine Bijbelversjes. Helemaal aan het begin. Het is geen groot spectaculair verhaal. Eigenlijk wel wat, het komt wat dichterbij. Want die andere grote geloofshelden, die zou maar een ark moeten gaan bouwen. Of een heel volk uit Egypte moeten halen. Dat zijn afstanden voor ons. Maar deze 8 kleine versjes, dan lijkt het ineens heel dichtbij te kunnen komen. Geen spectaculair verhaal. Wat we eigenlijk weten, ja, Abel zelf zegt helemaal niets in de hele geschiedenis. We weten eigenlijk meer over zijn broer als over Abel zelf. Het enige wat echt beschreven wordt wat hij gedaan heeft, dat is ja, zijn beroep. Hè, dus we kunnen daar iets over inkleuren, maar dat is dat hij een offer bracht. Meer weten we eigenlijk niet. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik over deze geschiedenis ging nadenken, toen had ik Kaïn en Abel als twee hoofdpersonen op mijn netvlies staan en in mijn ik ben een beelddenker. In mijn gedachten had ik alle plaatjes van de kinderbijbel alweer langs gelaten swipen. En dat was het wel zo ongeveer. En ik had er allerlei ideeën bij. Die geschiedenis staat beschreven in hoofdstuk 4. En we hebben de eerste paar versen al gelezen. Ik neem aan uit een NBG of een herziene statenvertaling. Herziene statenvertaling. Ik wil zo vrij zijn om het vanmorgen in de NBV 21 te lezen. Dan lees je die eerste paar versen opnieuw. Hoor je soms een klein beetje een andere klank. En dat is ook interessant. En dat is denk ik ook wel goed. En dan gaan we daarna eens even hierover nadenken. Genesis 4. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. En daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder. Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde. Offerde hij het beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Er zit spanning in deze geschiedenis. En niet alleen om die moord, want dat zijn we wel inmiddels gewend. Hè? Allerlei films en series die je kan zien en volgen, daar komt genoeg ellende in voor. Dat we niet meer zo huiveren van een moord bijna. Zeker niet als we dat gewoon lezen. Het wordt ook niet heel gruwelijk verteld hier. De spanning voor mijzelf zat hem eigenlijk meer in dat ik in mijn gedachten van al die kinderbijbelverhalen het idee had ontwikkeld, had laten groeien in mijn gedachten, dat God het offer van Abel goed vond en dat van Kaïn afkeurde. En dat vond ik ergens onrechtvaardig. Dat knaagde van binnen van mij. Ik had daar ook een mening over naar God toe. En toen ging ik die geschiedenis nog eens even goed lezen. En er is over nadenken. Wat valt me nou op als ik dit lees? En eigenlijk had ik een beetje in mijn hoofd. Ik wil wel eens uitzoeken hoe dat nou zit met die offers. Wat is daar nou de crux? Kaïn is de oudste van de twee. Hij wordt als eerste geboren. Zijn naam betekent groot, sterk, speer. Van hem werd het ook verwacht. Hè? Hij werd de opvolger van zijn vader, hè, landbouwer. Zijn vader was ook landbouwer. Zijn naam betekent groot en sterk, hè? Hij is de eerste in lijn, dus van hem gaan we het verwachten. En dan komt Abel. Abel betekent adem. Weg. Iemand vertaalt het eens met Nietzsche of onbenul. Tweede in lijn, laatste. Wat moet je ermee? Abel werd herder. Kijk, voor ons zeggen die namen misschien Kaïn en Abel niet zo heel veel, maar dat was echt wel indruk om indruk te geven van wat we van die mannen verwacht. En dan gebeurt het in vers 3. Kaïn wordt als eerste genoemd als hij een offer brengt. En eigenlijk kom je dat steeds tegen in die versen. En dat is wel leuk wat die schrijver doet hier. Die maakt steeds een sprongetje. Kaïn wordt als eerste genoemd bij de geboorte en dan komt Abel als tweede. Maar dan wordt Abel als eerste genoemd, omdat hij herder wordt, en als tweede Kaïn. Dat doen die schrijvers in het Oude Testament, deden dat wel vaker, om ergens de aandacht op te vestigen. Tweede keer komt dat opnieuw, want Kaïn brengt als eerste een offer, en dan komt Abel. En dan wordt Abel als eerste genoemd, omdat God dat offer ziet, en dan Kaïn. God draait steeds iets om. De schrijver draait steeds om. Komt vaker voor in de Bijbel. Hè? Als je terugdenkt aan de geschiedenis, aan de lijn, dan zie je dat bijvoorbeeld een David, hè? Die is de laatste in rij, zat nog op het veld, was nog herder. Ja, dat is zo'n ventje, daar hebben we niks mee. Al die grote sterke broers die in lijn stonden voor Samuel, om als koning uitgekozen te worden, toen moesten ze David nog van het veld wegtrekken. En hij werd gekozen. Waarom? Waar kijkt God naar? Wat verwachten mensen, maar wat kijkt God naar? Wat zien wij als we nadenken over al die grote geloofshelden? En het is goed om ze te hebben. Om te denken, wauw, die hebben keuzes gemaakt. Die hebben dingen gedaan voor God. Om je daaraan op te trekken. Maar waar kijkt God nou naar? Abel heeft helemaal geen groot levensverhaal en grote dingen. Dat kleine levensverhaal van Abel staat in het begin van de Bijbel opgetekend. Voor mij kwam de focus heel erg te liggen op die offers. En ik ben dat eens gaan bekijken. Nou, wat we niet lezen is waarom ze een offer brengen in deze paar versen. Kijk, we moeten ook dingen aannemen. En wat we aan mogen nemen, dus dit vul ik zelf in, hè, dus dat wil ik heel duidelijk maken. Wat we mogen aannemen is dat Adam en Eva hun kinderen hebben verteld over het paradijs. Over die hele warme, close omgang met God in die periode. En wat we ook mogen aannemen is dat er iets ontwikkeld is om als het ware een offer te brengen, een altaar te bouwen, een offer te brengen. Want dat is niet zomaar ploets in één keer daar staan. Nee, dat hebben ze over nagedacht. En waarschijnlijk hebben Adam en Eva dat misschien wel voorgedaan of ook gedaan. Dat weten we niet. Maar we moeten dat wel aannemen. Net zoals dat we weten dat Abel een herder is en hij zal gezorgd hebben voor zijn dieren. Daar kunnen we dus ook iets invullen. Zo kunnen we hier ook over nadenken. Hoe is dat nou gebeurd? We weten het niet precies. We weten dus ook niet precies waarom ze een offer brachten. Maar we denken dat het gewoon was om eer te brengen aan God. Dat het op die manier ontwikkeld is. En dat is denk ik heel netjes. Wat we wel lezen is, na verloop van tijd, bracht Kaïn een offer aan de Heer van de opbrengst van zijn land. En Abel bracht dan een offer van zijn eerstgeboren dieren. Van zijn kudde. En hij gaf dan de beste stukken vlees. En dan wordt het voor mij interessant. Want hier zit een verschil in. Kaïn deed dat met de opbrengst van zijn land, hè, dus dat was waarschijnlijk graan of vruchten of noten, hè, dus dat komt van het land vandaan. Het staat niet exact wat. Waarom schrijft die schrijver nou niet exact wat het is geweest? En Abel, van de eerstgeboren van zijn kudde. Nou, we nemen dan in onze gedachten gelijk schapen, heel voor de hand liggend, maar het kunnen ook geiten geweest zijn. Het was kleinvee, dat wordt wel gezegd, hè, dus het zullen geen runderen geweest zijn waarschijnlijk. Maar exact wordt het niet gezegd. Maar er wordt wel iets over gezegd. Kijk, waar ik mee worstel is het feit wat sommige bijbeluitleggers doen, is een brug slaan van het offer van Abel, omdat daar bloed gevloeid heeft, en een prachtige lijn leggen richting de Heer Jezus. En ik vind het een hele mooie uitleg, en ik wil er niks aan afdoen. Een mooie onderbouwing, en het is een prachtige manier van heenwijzen. Maar ik worstel dan van binnen, en dan denk ik, hoe kan dat nou? Want Kaïn en Abel, ja, die hadden heel Leviticus nog niet. We staan helemaal aan het begin van die reis. Dus waar ligt het accent? En u tipte het al helemaal aan. Ik vond dat heel mooi eigenlijk wat u gedaan had. Het was wel een beetje spannend voor mij. Maar het was wel heel mooi. Kaïn en Abel, die wisten nog niet van die wetten. En als we dan eerlijk zijn, en ik lees al die wetten, dan lezen we ook over graanoffers en over wijnoffers. Dus dat is er ook nog gewoon. Hè? Het is niet alleen maar dieren die geslacht werden. Dus Dus als ik ging daarover nadenken, in feite, dat lezen we ook niet in Hebreeën 11, werd het offer van Kaïn niet afgekeurd als zijnde, dat is een fout offer. Nee, het offer van Abel had meer waarde en daar schonk God aandacht aan. Dus die crux zit ergens anders. De nadruk is voor mij gaan liggen om wat er omheen stond. En dat is eigenlijk, die nadruk legde u al door vers 4 eruit te liften, door te zeggen, hij gaf het eerste en het beste van wat hij had. Als je naar Kaïn leest, dan staat er na verloop van tijd. Nou, bijbeluitleggers, exegeten, die hebben daarover geschreven, dat eigenlijk kun je dat lezen als zijnde na verloop van tijd, dat het aan het eind van het seizoen moet zijn geweest. De tijd van de opbrengst van het land, na verloop van tijd, bracht hij dat offer. Met andere woorden, de vrucht was al verdeeld, er was genoeg, er was wat over, en dat heb ik op het altaar voor de Heer gelegd. Dat is niet per definitie heel erg fout, maar dat was de intentie van Kaïn. Bij Abel was dat heel anders. Abel, die bracht van de eerstelingen van zijn kudde, dus de eerste opbrengst, het allereerste wat er ontstond van zijn, ja, opbrengst van zijn werk. Laten we het invullen als schaapherder, de lammetjes. Daarvan bracht hij een lammetje naar God. Dat legde hij op het altaar. Dat slachtte hij. En dan heb je dus van het haas, hè, het mooiste stukje vlees, zouden wij zeggen, en het restafval. En dan deed hij niet het restafval op het offer, nee, het mooiste stukje vlees, dat legde hij op het offer neer. Daar wordt nadruk op gelegd. Dus voor mij ging dat anders leven. Ik dacht, ja, wacht even. Er staat nergens dat het offer van Kaïn afgekeurd werd, dat dat fout was. En B, het verschil zit hem in wat ze geofferd hebben. Nee, hoe ze geofferd hebben. Hun gedachten erbij. En ik was eerlijk gezegd een klein beetje op zoek. Als ik dat nou goed weet, tussen die twee verschillende van offers, dan weet ik dus hoe ik de aandacht van God kan winnen. Sterker gezegd, hoe ik het zou kunnen opeisen. Met andere woorden, ik had het idee van, hè, vroeger, kwartje in zo'n machine, je draait dan een hendeltje, je lift het luikje op en je hebt een kauwgombal. Maar zo werkt God niet. We kunnen God niet op die manier in ons broekzak hebben van, nou, als ik nou die en die stapjes doe, dan krijg ik de aandacht. Ik vraag me ook af, als ik die geschiedenis lees, of Abel het wel zo ervaren heeft dat God aandacht aan hem schonk. Dat staat nergens. Abel deed gewoon wat in zijn hart zat. Hij offerde het beste. De andere kant, Kaïn, die had feilloos door dat zijn offer van een hele andere waarde was en dat God dus dat andere offer wel gezien heeft. Er staat ook nergens dat het tegelijkertijd plaatsvond. Omdat het zo aan elkaar geschreven is, denken we dat wel eens, maar dat kan best tijd tussen gezeten hebben. Maar Kaïn had dus duidelijk door dat zijn offer minder waarde had voor God. En dat maakte hem woedend. En toen ik daar zo over nadacht, dacht ik ineens, oei, ik vergeet iets. Ik heb deze geschiedenis, heb ik de twee hoofdpersonen, Kaïn en Abel, in het licht gezet. Wat ze deden en wat er gebeurde. En dat herkennen we allemaal wel, want het gaat toch om Kaïn en Abel? En toen dacht ik ineens, nee, het gaat helemaal niet om Kaïn en Abel. De hoofdpersoon hier is God zelf. Dat is de hoofdpersoon van de hele Bijbel. En toen dacht ik, nou ga ik die geschiedenis nog eens lezen, om te kijken wat God doet in deze geschiedenis. Want het gaat toch om hem? Dan moeten we ons even een klein stapje terug doen, realiseren wat er gebeurd is. We hebben de ontstaansgeschiedenis. Het grootste event, de schepping. Dan het tweede grote event, de zondeval. En dan gaat de deur van het paradijs dicht. De consequenties daarvan is dat Adam en Eva buiten het paradijs geplaatst zijn. En eigenlijk door het toedoen van de mens, doordat we de zonde toegelaten hebben, hebben we God op afstand geduwd. Die close, warme omgang met God in het paradijs, die deur is dicht gegaan. En we weten niet hoe lang, maar he, dat eerste vers wat we lezen in vers 4, vers 1, dan maken we hele sprongen in tijd. Dus Eva en Adam hadden gemeenschap, dus verwekking, geboorte, dat is al 9 maanden. En dan in 1 keer, aan het eind van het vers, hebben we het over de beroepen van Kaïn en Abel. Dat gaat zomaar een heel aantal jaren overheen. En we weten ook niet precies wanneer dat gebeurd is. Hè? Of dat een week nadat de deur van het paradijs dichtgegaan is. Of dat dan toen deze geschiedenis al begon, hè, met het verwekken. Dat kan best ook jaren overheen gaan. Dat maakt ook allemaal niet uit. Maar wat de schrijver van dit gedeelte doet, is hij plaatst het direct nadat de deur van het paradijs dichtgegaan is. En als we dan kijken wat God doet, als de mens God op afstand geduwd hebt, dan hebben we dat plaatje in ons hoofd, hè, dat God op de troon zit in de hemel en op afstand naar de aarde kijkt. Nou, dat is al heel bijzonder, vind ik. Want God had gewoon kunnen zeggen, boem, weg ermee, we beginnen helemaal opnieuw. Het is mislukt bij die mens. En ik kan het even beter doen. Nee, dat heeft God niet gedaan. En zijn oog was ook naar die schepping toe. En het eerste wat God doet, vanuit de hemel, is dat hij, en we lezen dan dat Eva kracht ontving om een zoon te baren. Maar het eerste wat God doet daarin is, hij geeft die kracht, maar hij schenkt eigenlijk het leven vanuit de hemel. De deur naar het paradijs is dichtgegaan. De dood heeft zijn intrede gehad. En God als eerste wat hij doet, hij schenkt leven. En dan het tweede wat hij doet, hij schenkt aandacht aan het offer van Abel. Hij ziet dus dat er een gelovig mens is die iets offert aan hem en hij schenkt daar aandacht aan. God is heel erg bezig met wat er gebeurt. En toen ik las wat hij als derde deed, toen was ik echt helemaal... Dat was mindblowing. Ik was flabbergasted. Hoe zeg je dat? Ik was helemaal dat ik dacht van, dit overweldigde me. Want die eerste twee, dat is leven schenken. Dat kun je nog vanuit de hemel zien gebeuren, zogezegd. En aandacht schenken aan iets wat daar beneden gebeurt, om het even zo te visualiseren. Dat kunnen we ook nog wel indenken. Maar het derde wat hij doet, dat lezen we in vers B. Of in vers 6. De Heer zei tegen hem, dat is Kaïn. Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Het lijkt wel of God opstaat van zijn troon, naar de aarde toe gaat, ten tonele komt en tegen Kaïn zegt, ik heb al geen aandacht aan het offer van jou besteed en alleen maar aan dat van Abel. Maar waarom doe je dit? Dit lijkt wel of het God aan het hart gaat, wat hier nu echt gebeurt. Hij komt ten tonele en hij vraagt direct aan Kaïn, waarom ben je zo boos? Waarom kijk je zo donker? Hij geeft als het ware de gelegenheid aan Kaïn om te reflecteren op wat er aan de gang is. In zijn hoofd, in zijn gedachten, in zijn leven. En dan zegt God, handel je goed. God wist al wat er ging gebeuren. Handel je goed, Kaïn. Dan kun je iedereen recht in de ogen kijken. Maar handel je verkeerd, slecht, dan ligt de zonde op de loer. Wat wil God niet? Hij wil niet dat we verstrikt raken in de zonde. Die grote kloof, die brug die niet te overbruggen is, die afstand die de mens gemaakt heeft naar God toe, die overbrugt God. Hij komt naar Kaïn toe en hij zegt, ik wil niet dat je in de zonde verstrikt raakt. Ik wil dat je goed kiest. Wees nou sterker dan zij. God spreekt Kaïn niet aan. Hey joh, jij hebt een offer van het veld gebracht. Of hey joh, dat offer was van wat over was. Of weet ik wat er allemaal is. Nee, hij spreekt Kaïn aan van, kies nou goed. Hij ging ook niet naar Abel toe. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè? Dat we niet weten hoe God aandacht aan dat offer heeft geschonken. Anders zouden we dat gevoel of die ervaring ook opzoeken. Ik denk dat Abel er helemaal niks van gevoeld heeft. Niks van ervaren heeft. Hij deed gewoon wat in zijn handen, wat in zijn hart lag. Terug naar God. Even samengevat. God schenkt het leven. God ziet het geloof en hij wil niet dat Abel of Kaïn een zondige weg ingaat. En het vierde is, en dan moet je doorlezen, dat hebben we nu niet gelezen, dat God wel consequenties verbindt aan een Kaïn-weg. Vasthouden aan wat hij zelf wilde doen en zijn eigen gedachten. En daarin lezen we dan enorm veel genade en liefde van God. Want de consequenties zouden veel groter en sterker zijn geweest, of scherper of harder zijn geweest, als ik ze zou moeten geven. God is nog genadig ook. Het laat ons ook zien dat als we God op de oprechte manier vanuit geloof een offer brengen, dat dat geen garantie biedt op fijn of iets leuks. Dat zien we wel aan het leven van Abel. Hij werd door zijn broer om het leven gebracht. Eerlijk gezegd, in mijn leven zou ik heel graag willen kiezen om altijd een Abel te zijn. Niet om de uitkomst, maar om het feit dat ik dan de aandacht van God heb. Maar eerlijk gezegd ervaar ik ook in mijn leven dat ik wel eens Kaïn-momenten heb. Het is alsof er een Kaïntje en een Abeltje op mijn schouder zit. Ik weet niet of u dat herkent. Van sommige dingen in mijn leven weet ik gewoon oprecht, ja, die mag ik als offer brengen en dat doe ik oprecht. Dat kost me ook echt wat. En dat is mooi, daar ben ik dankbaar voor. Ik heb niet de indruk dat ik daar heel veel ervaring en gevoel bij heb vanuit God. Terug, soms wel. Dat ik echt een vrede mag ervaren, maar soms ook helemaal niet. Maar alle keren dat ik als het ware een mooie show opbouw om een offer te brengen, want dat zag er gewoon keurig uit, dat van Abel, van Kaïn. Dat was niks, dat kunnen we bij elkaar ook niet zien. En voor mij 100 euro in de collectezak is heel wat anders dan voor de ander 100 euro in de collectezak. Dus daarin kunnen we geen waarde meten. Denk aan dat penningske van de weduwe. Het is een offer. En ik weet heel goed als het een Kaïn-offer is. Maar wat doe ik dan? Loop ik weg van God? En ga ik mijn eigen weg? Of laat ik die reflectie die in mijn hart plaatsvindt, me tot een goede keuze brengen? Zodat ik hem wel weer aan kan brengen. Dat zijn vragen waar ik mee bezig ben als ik denk aan het offer van Abel. Overzie ik de gevolgen en heb ik toch geloof en vertrouwen van wat ik doe als ik hem een offer breng. Abel wist helemaal nog niet hoe zijn jaar eruit zou zien, of dat hij genoeg vlees had en eten had voor de rest van het jaar, maar toch gaf hij het beste aan God. Of breng ik gewoon een mooi offer door mijn kerkgang en mijn handel en mijn wandel, wat er van de buitenkant gewoon allemaal helemaal leuk uit kan zien. Dan geef ik eigenlijk maar wat ik over heb. Dat is dan voor God. God geeft zoveel. Ik vind dat een strijd van binnen. Ik denk dat Paulus die strijd ook herkende en hij roept ons op in Romeinen 12, vers 1 en 2. Daar staat: broeders en zusters, met een beroep op de barmhartigheid van God vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die u gevraagd wordt. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u moet veranderen door de gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat God volmaakt in hem, wat goed en volmaakt in hem welgevallig is. Geloof je en geef je jezelf aan God. Vertrouw je erop, ook al overzie je die consequenties niet, dat hij dat ziet en dat hij erbij wil zijn, hoe die weg ook loopt. En als je met Kaïn worstel en geef gehoor aan de stem van God. Ga niet de Kaïn weg. Kies wat goed is. Amen. Amen.